van wat is het wat God wil hebben, wat ik vandaag naar jullie toe moet brengen. En als ik dan nu net zo naar de gebeden luister, dan is het voor mij altijd weer zo mooi dat God het overal doet. Dus waar we vandaag over gaan praten, wat jullie waarschijnlijk achter mij kunnen zien, is: mijn hoop is gelijk aan Gods belofte. Je zult waarschijnlijk vragen, ja, maar wie ben je, waar kom je weg? Mijn vrouw René en ik, die komen uit Zuid-Afrika. We zijn iets in de buurt van 7,5 jaar terug uit Zuid-Afrika gekomen om een Engels sprekende kerk in Utrecht te beginnen. We zijn deel van een internationale kerk die gevestigd is in Zuid-Afrika. René is geboren in Zuid-Afrika van Nederlandse ouders, uit Friesland. Dus dan weet je ook zo'n beetje van haar temperament. Maar een hele goede vrouw, beste vrouw wat ik ooit gehad heb. Ik ben geboren in Nederland, maar ik was 18 toen ik samen met mijn vader en moeder en met broers en zusters gingen wij naar Zuid-Afrika toe. En ik heb er 38 jaar gewoond. Dus ik ben niet teruggekomen naar Nederland. Het is de opdracht die God gegeven heeft, die hebben wij in praktijk gezet om hier naartoe te komen. Dus dan hebt u iets van een achtergrond. De naam zegt het natuurlijk, het kan omtrent niet meer Nederlands. Maar het is, als ik af en toe een woord gebruik wat u niet kent, kan het of het Zuid-Afrikaans zijn of het kan ook Engels zijn. Dus het kan zelfs ook dialect zijn, want het grootste gedeelte van mijn leven, omdat wij in de gemeente Hardenberg woonden, was het, ja, we voetbalden, we gingen naar school, het was gewoon allemaal dialect, het was gewoon plat. En het was net alleen met een Nederlandse leraar dat wij ABN spraken, de rest was gewoon plat. Maar vanmorgen kijken we van wat God tegen ons zegt. Wat wil God tegen ons zeggen? En waar wil Hij vandaag met ons over praten? Want dat is belangrijk. Want we kunnen kijken naar alle dingen rondom ons. Het enige wat belangrijk is, is wat God zegt. En voordat wij verder daarmee gaan, laten we eerst bidden. Dank u, Vader, dat we hier vanmorgen bij elkaar kunnen zijn. En dat wij eigenlijk opgewonden zijn. In dat opzicht dat we enthousiastisch zijn, Vader. Dat we kunnen uitkijken van wat wilt u tegen ons zeggen. En dat is niet beperkt tot deze zaal, Vader. U wilt elke dag, elke uur, elke minuut, elke seconde wilt u wel met ons praten. En heel veel keren is het onszelf dat wij naar u toe moeten komen. En dat we vanmorgen ook een ontmoeting met u hebben. Een ontmoeting als gemeente om te luisteren. Wat is het wat u vandaag tegen ons wil zeggen? En ik bid, Vader, dat wij een hart tot hart verbinding kunnen krijgen. Er zijn dingen gebeurd deze week, er zijn dingen vandaag gebeurd, misschien vanmorgen, misschien zelfs op weg hier naartoe, wat niet goed was en wat misschien onze gedachten op een moment bezig had. Maar Vader, u heeft ons ook de autoriteit gegeven in de naam van Jezus Christus, dat wij de vijand kunnen binden, dat we niet teruggetrokken worden, dat onze gedachten niet afgeleid worden naar die type van dingen, maar dat wij ons focus kunnen zetten om te luisteren van wat u vanmorgen met ons wilt delen. Dank u, Vader, dat wij als kinderen van u naar u toe kunnen komen, bij uw voeten kunnen zitten, op kunnen kijken en vragen: Vader, spreek, wij luisteren. In Jezus' naam. Amen. Wij leven in een onzekere wereld. En ik denk, als ik dat zeg, dan kunnen jullie allemaal wel een hand opsteken. En dan kunnen jullie ook allemaal waarschijnlijk wel iets noemen en zeggen van: oké, dit is wat voor mij op het moment het bangste maakt. Waar ik het meeste voor vrees, dat dit gaat gebeuren of dat gaat gebeuren. We hoeven maar de krant open te maken als we nog een krant lezen. We hoeven maar net de televisie aan te zetten als we nog televisie kijken. We hoeven maar net ons mobieltje open te maken en we krijgen de berichten van dit en dat, de oorlog in Oekraïne, de politiek in Nederland, hoeven we ook niet te veel over te praten. Daar denk ik hebben we ook al genoeg van gehoord en gezien. Het is gewoon een puinhoop, een chaos in deze wereld op het moment. En daar kunnen we allemaal van meepraten. Van een paar dingen zijn we zeker, zoals wat altijd spottend gezegd wordt. We zijn er zeker van dat we belasting betalen en we zijn er zeker van dat we doorgaan. Maar voor de rest is het onzeker. We hebben net nergens geen zekerheid. En in deze wereld die wij leven op het moment, met alle veranderlijkheden, is het heel moeilijk. En dit is waar ik voel dat God vanmorgen met ons over wil praten, om voor ons de hoop te geven En de behoop zijn Gods beloften die hij gemaakt heeft. En dat wij in deze omstandigheden ook een hoop kunnen hebben op Gods standvastige beloften. Maar de eerste tekst die ik vanmorgen wil lezen, komt uit Hebreeën uit. Hebreeën 11 vers 1 en 2. En het is een redelijk bekende tekst. Geloof is de zekerheid dat alles waarop wij hopen werkelijkheid wordt. Het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. En ik heb vers 2 erop bijgezet. Om hun geloof werden de mensen uit vroegere tijden geprezen. Om eerst te kijken naar het eerste gedeelte is. Geloof is de zekerheid dat alles waarop we werken, dat alles waarop we hopen werkelijkheid wordt. En als wij het woordje hopen hebben, dan denken wij vaak aan de wereldse hoop. Ik hoop dat het morgen niet regent. Ik hoop dat, en ik weet niet helemaal wat de voetbalsituatie op het moment is, dat Ajax misschien volgende keer van Feyenoord wint of iets in die richting. Er is een hoop, er is een verwachting. We zetten er iets aan, maar er zit een hele grote onzekerheid zit er ook maar bij. Maar de hoop die wij in de Bijbel hebben, is standvastig. Want als we kijken in het woord wat het ook eigenlijk in het Grieks betekent, alplizo is dit Griekse woord. En dat zegt om te verwachten, om te vertrouwen, om een hoop te hebben. Maar het woordje vertrouwen. En vertrouwen is ja, dat je er 100% zeker van bent. En geloof is de zekerheid dat alles waarop we hopen werkelijkheid wordt. En dat is prachtig. Dus dat wij alles wat we hopen, dat het werkelijkheid zal worden. Zoals gezegd, ik heb de tweede ook bijgezet. Om hun geloof met de mensen uit vroegere tijden geprezen. Want je kon van de buitenkant kon je zien en je kon het horen dat de mensen hoop hadden op Gods belofte. Je kon het, als je bij hen was, dan kon je het horen. Je kon het zien, de manier hoe de mensen leefden. Hoe ze spraken, waarover ze spraken. Ze werden geprezen om hun geloof, om de hoop die ze hadden. Vorige week hebben wij Pasen gevierd. En het ging over de dood en de opstanding van Jezus. En hoe belangrijk dat is. Want als Jezus niet opgewekt was, hadden we geen hoop. Want als Jezus niet opgewekt is, en als er geen opwekking van doden is, dan worden wij ook niet opgewekt. 1 Korintiërs 15 vers 16 en 19 zegt Paulus het. Wanneer de doden niet worden opgewekt, is ook Christus niet opgewekt. Maar als Christus niet is opgewekt, is uw geloof nutteloos. En bent u nog een gevangene van uw zonde. En worden de doden die Christus toebehoren niet gered. Als wij alleen voor dit leven op Christus hopen. Als we net alleen voor dit leven ons hoop op Christus zetten. Zijn wij de beklagenswaardigste mensen die er zijn. En dat is wat Paulus zegt. Maar we moeten ons leven. Op dit leven moeten wij ons hoop niet net alleen op Christus zetten voor dit leven. Maar voor het eeuwige leven. Ik heb nu een beetje over mijn hoop gesproken. Ik wil nu kijken naar de belofte. Van de belofte die God gegeven heeft in de Bijbel. En die beloften die zijn eigenlijk zo mooi. En er zijn er 5 beloften die verbonden zijn aan een verbond wat God gemaakt heeft. Het eerste verbond waar we van weten is van Noach. Want God de belofte maakt, ik ga de hemel of ik ga de aarde niet weer vernietigen met de universele zondvloed. En hij heeft er ook een teken voor gegeven, de regenboog. En elke keer als we de regenboog zien, dan kunnen we dat weer zien. De belofte die God aan Noach gegeven heeft en die ook voor ons van toepassing is. De volgende belofte is de een die hij maakt aan Abraham. En dan denk ik soms wel, een man van 75 jaar met een vrouw, en dat God zegt, jij en jouw kinderen, die zullen en die nakomelingen zal ik een groot volk maken. Dan denk ik soms, ja, die Abraham, die man die moest geloof hebben. En dat hij het spulletje pakte en dat hij wegging. En hij ging naar een land toe, niet om een huisje te gaan bouwen of een paleis of wat ook al. Hij leefde nog steeds in tenten. Hij was op doorreis. Maar dat hij, ja, was zo gehoorzaam. Er was geen twijfel. Er was niks. Hij ging en hij deed wat God aan hem beloofd had. Dat was de belofte aan Abraham. De volgende belofte is die God gemaakt heeft aan de Israëlieten. ja, de Israëlieten werden eigenlijk Israëlieten in de woestijn. Jacob en zijn kinderen die gingen dan naar Egypte toe. Toen er een andere farao kwamen, werd hun status veranderd. Toen werden ze slaven. En toen riepen ze tot God. En toen zeiden ze van, help ons. En toen herinnerde God zich weer de belofte die hij gemaakt had aan Jacob. Of aan Abraham, Isaac en Jacob. En hij bracht ze uit Egypte door Mozes. En in de woestijn maakte hij die belofte. En in de woestijn werden ze een natie, een volk. Ze werden toen de Israëlieten. En toen Mozes ook, toen hij die wet ontvangen had en toen hij ook die woorden sprak, toen zei het volk, zei toen ook, ja, we zullen dit wat God tegen ons zegt, zullen we doen. We zullen gehoorzaam zijn in dit wat hij tegen ons zegt. Maar dat verbond tussen God en tussen het volk Israël was eigenlijk maar tijdelijk. Want er kwam nog een nieuw verbond. En we kunnen al horen in de profeet Jesaja van het nieuwe verbond, waar er ook gesproken werd, ik zal een nieuw verbond sluiten. En waar God ook deelde, Jesaja zei, ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. Het vierde in is Gods belofte aan David. Waar God de belofte maakte aan David en zei dat David en de afstammelingen van David, dus uit Davids bloedlijn, die zullen een koninklijke erfgenamen zijn van de troon van het volk van Israël. Dat kunnen we lezen in Samuel. En dat Jezus Christus uit de stam, uit de bloedlijn van David, dat werkelijkheid werd. En deze verbondsovereenkomst bereikte dus zijn vervulling toen Jezus, een afstammeling van Davids lijn, in Bethlehem geboren werd. En Petrus predikte dat ook in het begin van Handelingen. Dat hij ook zei van Jezus Christus is de vervulling van Gods belofte aan David. Dus daar hebben wij de vier beloftes aan Noach, aan Abraham, aan de Israëlieten en aan David. Maar dan komt de vijfde in. En dat is de laatste in en dat is het mooiste. En dat is de belofte die aan ons gemaakt is, het verbond wat gemaakt is met Jezus Christus als middelaar. En dat is het verbond, het betere verbond tussen God en tussen het mens. En het nieuwe verbond is de nieuwe overeenkomst die God met de mensheid heeft gesloten. En dat is gebaseerd op de dood en de opstanding van Jezus. Als dit vorige week niet gebeurd was, had het verbond geen waarde. Maar dit wat vorige week gebeurd is, geeft het verbond waarde. En daarom hebben wij vorige week het Pasen gevierd. En Jezus zei het ook in het laatste avondmaal met zijn discipelen. Toen hij de beker nam, toen zei hij ook, deze beker die voor jullie wordt uitgegoten, is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Dat is het nieuwe verbond. Dus dan zien we die vijf verbonden wat er allemaal zijn, maar waar de laatste één het belangrijkste is. Maar dat is het verbond wat God gesloten heeft met Jezus als bemiddelaar. En het nieuwe verbond van Jezus is bedoeld voor alle mensen. Het is niet net alleen voor Noach of voor Abraham of voor de Israëlieten, maar het is voor iedereen bedoeld. En dat is het mooie ervan. Is dat ook als wij luisteren hier naar Gods woord, het is voor iedereen. De buurman, de buurvrouw, de een die achter de kassa zit bij Jumbo of bij Albert Heijn, waar je ook al naartoe gaat. Het pleiterboodschap, het verbond, is voor elkeen van toepassing. En eigenlijk als we zo kijken naar die verbonden, die beloftes die God gemaakt, de belofte die God gemaakt is, die bouwen zo op elkaar tot een type van een climax. Want God bewaarde de hemel door Noach. Of we bewaarden de wereld door Noach. God liep niet weg bij zijn schepping en hij zei niet, nou ja, het was vrijdagmiddag, ik maak wel een andere wereld en ik laat maar zitten. Maar nee, God bleef bij zijn schepping. Hij bleef bij ons. Hij loopt niet weg bij ons. Vaak is het wij die weglopen bij God. Maar God liep niet weg. Hij bewaarde de wereld door Noach. En initieerde de verlossing door Abraham. Wat ook na die tijd de besnijdenis, een deel of een teken ervan is, van het verbond. Hij stichtte het volk Israël door Mozes. Het volk Israël werd gesticht in die woestijn met de belofte. En hij stichtte het volk. En hij beloofde een eeuwige herderkoning door David. David was de koning. Of David zou de koning zijn, maar Jezus zou dan de herderkoning zijn. Dus God maakte al die beloften. En dan krijgen we laatstens dat al deze verbonden, al deze, ja, die worden vervuld met al zijn verbonden door Jezus. En we kunnen iedere keer zien dat, ja, met elk verbod, of met elke belofte die God gemaakt heeft, dat hij wil het bewaren en hij heeft een plan om de wereld te redden. En dat plan is ook wat we hebben in Jezus Christus. Dat hij ons wil redden van deze onstabiele wereld waarin we wonen. Johannes 3 vers 16 is altijd voor mij zo'n mooi een samenvatting van de hele Bijbel van, ja, wat God zegt. Al zo liefde voor God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Zo iedereen die in hem gelooft, is niemand uitgesloten. Het is open, het is beschikbaar voor iedereen. Iedereen die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En dat is de hoop die we hebben. Dat we het eeuwige leven hebben. Het eeuwige leven wat we kunnen krijgen door Jezus. En als we dan zo die twee langs elkaar zetten, mijn hoop en Gods belofte. Dat Gods beloften zijn mijn hoop. Ja. En ik heb het wiskundetekentje ertussenin gezet. En wat ik eigenlijk bedoelde met het wiskundetekentje is wij kunnen een wiskundesom net aan iemand anders uitleggen als we hem zelf begrijpen. En wij kunnen net van onze hoop vertellen aan andere mensen als wij die hoop zelf beleven. En we kunnen net andere mensen vertellen van Gods beloften als we zelf kennis dragen van Gods beloften. En dat is zo belangrijk. Dat wij het zelf moeten aanvaarden. We moeten het deel van ons leven maken. En dan kunnen we het zoveel makkelijker naar andere mensen laten zien. Dan heb ik gesproken over mijn hoop. Ik heb gesproken over Gods belofte. Nu kan ik zeggen van, in deze onstabiele tijd moeten we vasthouden aan Gods belofte. Amen. Dan kunnen we gewoon koffie drinken. Maar dan wil ik niet stoppen. Ik voel er dus nog meer. En ik voel dat er specifiek meer is voor jullie als gemeente hier. En ik wil eigenlijk het beeld van het kruis gebruiken om dit op een manier uit te leggen. Het verticale gedeelte is onze relatie met God. En onze relatie met God is eerste en is het belangrijkste. Daarom is het ook de een die het langste is. Ook die in de grond vaststaat. Dat wij naar God toe gaan en God met ons. En die relatie is heel belangrijk. Die relatie kan niet net alleen zijn op een zondag tussen 10 en 11. Die relatie die moet continu doorlopen. Zoals wat wij het bloed door ons leven stroomt. Zo moet de relatie met God moet deel zijn. Elke dag van ons leven. Dat wij met God bezig zijn. Dat we groeien in de relatie met God. Ik ben bijna 40 jaar getrouwd met René. Maar we zijn nog steeds bezig om de relatie te groeien. We praten nog steeds met elkaar. Het is niet dat we na 25 jaar gezegd hebben, nou, we hebben genoeg met elkaar gesproken. Nou, de volgende 5 jaar zeggen we niks tegen elkaar. Nee, dat werkt niet. We moeten continu blijven praten met elkaar. En zo moeten we continu mee bezig zijn met het verticale gedeelte, de relatie met God. En dan komen we bij de horizontale gedeelte. De horizontale vloeit automatisch uit het verticale. Als het verticale er niet is, dan is de horizontale net alleen wat wij met onze eigen kracht doen. En als wij die dwarsbalk zelf moeten vasthouden, kunnen we net een poosje doen en dan laten we hem vallen. Maar als we hem kunnen vasthaken in die relatie die we hebben met God, de liefde die wij aan de andere mensen rondom ons moeten laten zien, als wij die kunnen vasthaken in die liefde die wij krijgen van God, dan is het zoveel makkelijker. Maar die horizontale gedeelte wil ik eigenlijk in twee splitsen. De eerste is jullie als gemeente. Jullie als gemeente zijn geen individuen, maar jullie als gemeente zijn een groep. En er moet een samenhorigheid zijn. En jullie moeten samen dingen doen. Jullie moeten samen enthousiastisch zijn over de goal, het doelwit wat God voor jullie gesteld heeft als gemeente. Dat is heel belangrijk. Want het helpt niet, jullie komen bij elkaar op een zondag en luisteren naar de dienst en je gaat dan weer naar huis toe. Maar het moeten dingen zijn waar je mee betrokken bent, waar je dus elkaar ook enthousiastisch over maakt. En zegt van, kan ik hiermee helpen? Kan ik daarmee helpen? Maar jullie zijn een gemeente. Dat jullie dus elkaar ook helpen. Het volgende gedeelte is in ons eigen leven. Dat in ons eigen leven ook, dat wij de hoop en dat we die belofte, dat wij die kunnen laten zien in deze wereld. Het kan zijn bij het werk, het kan zijn bij, zoals ik al zei, die achter de kassa zit bij Jumbo of bij Albert Heijn. Het kan zijn bij de buurvrouw, het kan zijn bij de buurman, wat ook al. Dat wij onze hoop en dat wij onze belofte die God ons gegeven heeft, dat wij het kunnen delen en laten zien en dat we het kunnen uitleven bij andere mensen. En dan is misschien wel eentje van jullie die zegt van, ja, wacht een beetje, maar dat mag ik niet bij het werk. Dat kan ik niet bij het werk. Iets wat we kunnen, wat niemand bij ons weg kan halen, is om te bidden.
Amen.
En daar kunnen we mee beginnen.
Amen.
Dat we kunnen bidden voor de buurvrouw die naast ons woont. Ja, je kunt heel wat commentaar geven over de dingen die ze verkeerd doet. Maar wanneer is de laatste keer dat je voor haar gebeden hebt, dat zij tot bekering mag komen? Want als God Paulus kan omdraaien op de Damascusweg, hoeveel meer kan God andere mensen ook omdraaien? Maar we moeten bidden. Dus dat we daarmee beginnen. Dat we bidden voor andere mensen. Wij bidden ook voor onze buren. Dat die ook tot bekering komen. En het is niet als wij hen zien, dat wij hen direct als een zondige persoon zien. Maar we zien hen als een potentiële lidmaat van Gods Koninkrijk. En dat we kunnen bidden voor mensen. En we twijfelen. Als we kijken naar die discipels die bij Jezus op de berg stonden toen hij naar de hemel toe ging. Het staat erbij in Matthäus. En er waren van hen die twijfelden. Dan moet je weten, ze hebben 3 jaar met Jezus gelopen. Ze hebben alles gezien wat Jezus gedaan heeft. Alle wonderwerken hebben ze gezien. Ze hebben gehoord dat Jezus gezegd heeft, ik ga dood en ik word na 3 dagen weer opgewekt. En ze hebben Jezus gezien na die 3 dagen. Maar waren nog steeds discipelen die twijfelden. Maar toen gebeurde er iets. Want ze begonnen te bidden in de bovenkamer. En toen ze gevuld werden met de Heilige Geest, toen draaide die twijfel om. Die twijfel draaide om, want ze waren bereid om het leven te geven voor het evangelie. 10 van die 11 zijn om het leven gebracht. Omdat ze hun hoop en Gods belofte met andere mensen deelden. Johannes, gelukkig, ongelukkig, hoe je het ook al wil zien, hij kon openbaringen nog voor ons schrijven. En dat we daar nog naar kunnen kijken en dat we dat nog steeds kunnen lezen. Maar daarom is het ook belangrijk dat wij niet moeten zeggen van, ja, ik denk niet dat het eigenlijk helpt. Als wij toelaten dat de Heilige Geest door ons werkt, en als we toelaten dat de Heilige Geest in ons inkomt, en dat de Heilige Geest, de gaven van de Heilige Geest door ons kunnen vloeien, zoals water door ons vloeit, dan kunnen wij een verandering maken in deze wereld waar wij wonen. Mijn hoop zijn Gods beloften. En dat helpt mij om door het leven te gaan. De belofte die God gegeven heeft, de vooruitzicht die ik heb, want ik weet wie ik ben. Ik ben een zoon van God door Jezus Christus. Gebaseerd op de belofte die God gemaakt heeft in de Bijbel, ben ik er zeker van dat ik het eeuwige leven heb. En dan is het zoveel makkelijker om er met andere mensen over te praten en om het uit te leven. Dat andere mensen het kunnen zien en dat ze het kunnen horen, bijna zou ik zeggen dat ze het kunnen ruiken. Van, er is iets anders met deze persoon. Hij heeft een rustigheid en een vrede. Maar waar krijg je dit? Hoe heb je dit? Waar krijg je dit weg? En dan is het zoveel makkelijker om met andere mensen erover te praten. Op een donderdagavond gaan wij altijd evangeliseren in Utrecht, in de middenstad, met een paar andere mensen. En afgelopen donderdagavond ook. Het was zo dat wij zoveel mensen waren gedeeld door 2. Bleef er eentje over, dat was ik. Dus ik ben toen op mijn eigen gaan evangeliseren. En dat was voor mij zo mooi om een gesprek te hebben met iemand die niet uit het type van een aanvallende of achtergrond is of wat ook al, maar hij was gewoon open. Ik kon hem alles vertellen van wat voor mij belangrijk was. En ik kon het evangelie met hem delen. En ik kon hem Johannes evangelie meegeven. En zulke gesprekken, dan is het voor mij altijd ja, zo fantastisch dat je de hoop die ik heb, de belofte die God gegeven heeft, dat je het kunt delen met andere mensen. Ik kon ook thuis gebleven hebben. Ik kon andere dingetjes gedaan hebben. Maar wij moeten het evangelie brengen naar andere mensen toe. Dit is de grote opdracht die Jezus gegeven heeft. Maar we hoeven het niet alleen te doen. Daarvoor geeft God ons de Heilige Geest. En ik wil afsluiten met een schriftlezing uit Romeinen uit. Romeinen 15, vers 13. En in hoofdstuk 15 wordt God drievoudig zijn er verschillende aanduidingen van God. God wordt gezien als de God van geduld en troost. Hij wordt gezien als de God van hoop, wat we nu gaan lezen. En dan de God van vrede. Mogen de God die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop steeds blijft toenemen door de kracht van de Heilige Geest. De hoop die we hebben blijft toenemen door de kracht van de Heilige Geest. En dit is wat God aan ons geeft. We hoeven het niet zelf te doen. God geeft ons de Heilige Geest ervoor. Toen ik bezig was met deze, en net nu toen we bezig waren om te zingen ook, kreeg ik een plaatje van een tulp. Een tulp die zwart is aan de buitenkant, maar mooi gekleurd aan de binnenkant. En ik voel dat er iemand is vandaag, het kan ook zijn iemand die misschien na die tijd naar de dienst luistert, ik weet niet of die opgenomen wordt of niet, in ieder geval, dat je zegt van, hoe kan ik met mijn zondige toestand, met mijn geschiedenis, hoe kan ik Gods belofte tegen andere mensen vertellen? En ik wil eigenlijk tegen jullie zeggen, als het iemand van jullie is, daarom heeft God jou gekozen. Omdat jouw getuigenis of jouw geschiedenis een getuigenis kan zijn. Je gaat andere mensen ermee helpen. En als je begint open te maken en je mooie kleuren laat zien wat aan de binnenkant zijn, dan gaan de mensen begrijpen. Maar dit is wat God doet. Wat van de buitenkant af zwart lijkt. En wat zegt, wat kan ik hiermee doen? Als we God toelaten en we laten het open worden, dat we dan de mooiheid van God, de wonderbaarlijkheid van God, dit wat we net nu gezongen hebben, de wonderlijke naam van Jezus ook, dan kunnen wij dat aan andere mensen delen en vertellen. Misschien is het iemand dat hier zit of luistert, ik weet het niet. Maar dat we God toelaten door de Heilige Geest, dat wij de kracht kunnen krijgen om de hoop en Gods belofte aan deze wereld te vertellen. Laten we bidden. Dank u Vader, dank u dat u goed bent. Ja, dat u eigenlijk zo goed bent, we kunnen het niet in woorden omschrijven. U houdt van ons. We kunnen de Bijbel nemen, we kunnen lezen van Genesis tot Openbaringen. Vader, dan zien we de rode lijn er doorheen lopen. U loopt niet weg bij onze mensheid, u wilt met ons betrokken zijn. Maar het is altijd wij die weglopen bij u. En dank u Vader dat vandaag dat u ons weer, bijna zou ik zeggen, met de neus op de feiten drukt. Dat u bent onze hoop. En de belofte die u aan ons gegeven hebt, Vader, die hebben eeuwigheidswaarde. Al het andere wat we in deze wereld krijgen, het heeft allemaal een tijdperk. Maar wat we van u krijgen, de belofte, Vader, dat wij voor eeuwig en eeuwig bij u kunnen zijn. Omdat we Jezus aanvaard hebben. Dat is het mooiste nieuws wat wij kunnen ontvangen. Maar wat we ook kunnen doorgeven naar andere mensen. Dank u Vader dat u ook de Heilige Geest geeft aan ons. Om ons kracht te geven dat dit wat u wilt hebben, wat we moeten doen, dat we dit ook kunnen doen. En dat we toelaten dat de Heilige Geest ons vult. En dat de Heilige Geest ook door ons vloeit. Zoals levend water. En dat de mensen rondom ons het kunnen horen en zien. Dat wij een hoop hebben die gevestigd is op Gods belofte. Dank u Vader dat U ons hoop geeft en dat U ons vult met vreugde en met vrede en dat onze hoop steeds blijft toenemen omdat wij de kracht krijgen van de Heilige Geest. Aan U alle lof en aan U alle prijs. In Jezus' naam.